Yes, eens per maand zullen mijn goede vriend Dirk Hogeboom en ik, Kevin Brugink, op zoek gaan naar het ideale ondernemen. We kijken samen naar de grootste drie. De grootste win, de grootste potential en de grootste fuck-up. Daarbij interviewen we per aflevering een spraakmakende ondernemer over zijn of haar drijfveren, uitdagingen, actualiteit en zijn of haar visie op het allerbelangrijkste, het ideale ondernemen. Ga er even lekker een uurtje voor zitten, loop een rondje of stap op de fiets, want we gaan beginnen!
Ja.
Ja.
We lopen.
Nice.
Hey.
Hoe gaat het?
Wat is het met je?
Het is echt warm.
Het is heel warm, ja. Dat klopt, ja. Dat was mij ook al opgevallen.
Het heeft iets met de zomer te maken.
Het heeft iets met de zomer te maken, maar ik heb ook al besloten om zo min mogelijk te klagen.
Ja.
Omdat dit een van de weinige dingen waar je, waar je toch geen invloed op hebt.
Dus, zo, dat is wel wijs, ja. Maar het is toch warm. Ja, het is geen klagen, hè, maar het is gewoon een constatering. En,
het is wel klagen.
Oh. Het is wel
ik hoor iedereen omheen klagen. Ik heb besloten om niet meer te over te klagen. Ik ben gewoon de hele dag en nacht ook ontzettend warm. En binnenkort wordt het weer rot weer. Ik zag in het midden van het land dat het echt een chaos was.
Is alweer,
met regenbuien.
Maar jij gaat ook vrij nemen nog een paar dagen. Hè? Dus,
Ik heb wel even een paar dagen vrij, ja. Klopt.
Lekker. En niet omdat het warm was, toch?
Nee, niet omdat het warm was, maar gewoon omdat ik gesteld ben op vrije tijd. Maar omdat we natuurlijk ook nog vandaag een heel leuk interview hebben gehad met Charlotte Melkert van Equalture.
Yes.
Dat was heel leuk.
Ja.
En heel interessant.
Zeker interessant. Jonge dame. Mm-hmm. Volgens mij was ze was 19 dat ze samen met haar met de zus het eerste bedrijf begon. Female Investments. Mm-hmm. Ook ja. In HR. En daarna is, drie jaar later, is het bedrijf Equalture gestart, inderdaad.
Ja.
Om de tools die zij miste in het in haar HR-vak of bij haar bedrijf Female Investments, om die eigenlijk zelf te gaan ontwikkelen. Dat is een hele simpele samenvatting, maar daar kwam het wel een beetje op neer.
Ja, ja ik heb er ontzettend van genoten. We gaan dus ook even naar luisteren. Maar ik heb uiteraard ook weer eventjes de drie grootste op een rijtje gezet. Dit keer was ik aan de beurt.
Nee.
En ik wil je graag dit eerst even laten horen.
Oké.
Ja, dit was echt geniaal. Dit is hoeroe hoeroe. Hoeroe hoeroe. En hoeroe hoeroe betekent veertje in het Maori.
Ja.
En die Maori ken je waarschijnlijk wel het oude volk uit Nieuw-Zeeland.
Ja.
En nu dacht Hell's Basement Brewery, weet je wat wij doen? We maken een hele mooie veer en die zetten we op ons blikje bier. En dan gaan we dat verkopen en dan als marketing stunt in ieder geval als marketing instrument, maken we dan opnames met mensen die dan allemaal hoeroe hoeroe, hoeroe hoeroe schreeuwen in de camera. Superleuk idee. Waar het niet dat de Tahamo Nikora, een hele bekende Maori, eventjes naar voren kwam op Twitter, die de brouwer stilletjes op wees, dat hoeroe hoeroe helaas geen veertje betekent, maar schaamhaar.
Biertje schaamhaar met je bier.
Ja, en dat geeft toch een beetje een andere
smaak.
Een andere kijk op.
Andere smaak.
En ook een heel andere smaak, maar ook een hele andere kijk op wat ze zojuist in de camera hebben staan.
En maar hoe lang bestond dit al? Hoe lang bestond dit al dan?
Niet zo. Wel lang eigenlijk. Ze hebben 2 jaar geleden een naam al gegeven, maar nu bereikte dat de Damori dus ook. En Hell's Basement Brewery gaf aan dat ze gewoon op een website hebben gekeken wat een veertje betekent in het Maori.
Ja.
Alleen het bleek dus dat de vertaler van de website niet zo heel erg goed op de hoogte was. En in ieder geval, de brouwerij heeft excuses aangeboden voor de vertaalfout en gaat de naam veranderen. Waarin weten ze nog niet.
Nee.
Nee, daar zal nog een prijsvraag over uitgeschreven worden. Maar ik weet zeker dat ze de volgende keer wel een Maori zullen vragen of het woord überhaupt klopt. Dus het is zover de biggest fail.
Nice. Maar hey,
ja.
Waarom één ding daarover nog? Het was toch een Canadees bierbrouwer? Wat moet zij met een Nieuw-Zeelands... Nou, goed. Leuk.
Ja, dat
lekker gewoon.
Volgens mij is Desperados ook van Heineken toch zo?
Ja, 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 yeah. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, zo is het. Lekker. Nou ja, doe mij maar een pilsje met dit weer, maar liever geen schaamhaar.
Geen schaamhaar in mijn bier. Ober, zit er schaamhaar in. Nou, hebben we ook nog een biggest winner natuurlijk. En dat is de Stop Hate for Profit. En die winnen. Stop Hate for Profit is een organisatie die ervoor wilde zorgen dat, dat er op Facebook en ja, eigenlijk Facebook Inc., hè, dus ook op alle onderliggende apps zoals Instagram bijvoorbeeld, dat daar geen Zwarte Piet en geen racisme meer wordt weergegeven op de websites. Mm-hmm. En op de platforms, op de apps die ze gebruiken. Toen zei Mark Zuckerberg, daar heb ik lak aan. En toen zijn er een aantal adverteerders ook uitgestapt. Hè? Een aantal hele grote adverteerders binnen Facebook.
Maar die zijn ook weer teruggekomen, trouwens. Jij zit daar wel meer in dan ik. Maar ze zijn daar even uitgestapt. Maar bijvoorbeeld Coca-Cola is dan weer begonnen.
Een aantal zijn we toe, maar een aantal ook niet. En, maar dat doet er niet toe, want de kranten stonden bol van, Stop Hate for Profit verliest, want Mark Zuckerberg trekt zich er niks van aan.
Ja.
Het heeft een kleine hap uit het aandeel genomen. Dat is ook zo. Het is uiteindelijk weer hersteld en Zuckerberg had ook gelijk. Waren het niet dat deze week het nieuws naar buiten kwam dat er toch wat dingen gaan veranderen op basis van het verzoek van Stop Hate for Profit.
Ja.
Wat zij zeggen is, we do not allow hate speech on Facebook because it creates an environment of intimidation and exclusion and comes in some cases may promote real world violence. Nou, daar hebben ze natuurlijk gelijk in.
Ja.
We definite hate speech as a direct attack on people based on what we call protected characteristics.
Mm-hmm.
Nou ja, en hoe zeggen ze dan, oké, en wat betekent dan een direct attack? Nou ja, we define attack as a violent or dehumanizing speech, harmful stereotypes, nou en nog het een en ander.
Ja.
Maar in ieder geval, het gaat dus in dit geval over harmful stereotypes natuurlijk. En dat is waar in Nederland een behoorlijke discussie over gaande is al de afgelopen 10 jaar volgens mij.
Ja.
Maar het gaat er natuurlijk om dat die harmful stereotypes is toegevoegd. En na jarenlange discussie kan je natuurlijk wel zeggen dat Zwarte Piet in ons land harmful is voor een groep mensen.
Ja.
Afgelopen zondag of maandag op de NOS, daar stond maar alleen een sticker. En die zei, dat is wel leuk, die zei, je kunt je afvragen of Facebook niet te groot is geworden en ondergeschikt moet worden gesteld onder onze staat. Want Facebook is natuurlijk een commercieel bedrijf. Mm. En je mag natuurlijk doen en laten wat ze willen, maar zij zegt, nou, Facebook is zo groot geworden dat je daar misschien wel een beetje moet gaan bijsturen. Bij wat Facebook wel of niet laat zien op hun platform.
Ja.
Dat is natuurlijk heel interessant. Want zij zegt dat vanuit een invalshoek van, wij bepalen zelf wel wat we willen zien als Nederlander. En Facebook gaat niet censureren.
Ja.
Maar er zit natuurlijk een hele grote paradox in dit verhaal. Want wat had de staat gedaan als Zwarte Piet op vele intochten verboden wordt, als ze Facebook in hun macht hadden? Mm. Dus op het moment dat je ziet dat Zwarte Piet niet meer in intochten op landelijk niveau worden weergegeven, en stel je nou voor dat de staat direct invloed had op Facebook, dan kan je er toch ook wel van uitgaan dat Zwarte Piet ook niet meer op Facebook wordt weergegeven. Dus ongeacht wat er nou gekozen was, we moeten verder. Snap je? En er zijn gewoon een aantal ontwikkelingen. Of je het er nou mee eens bent of niet, dat maakt ook niet zoveel uit. Daar ga ik ook helemaal niet op in. Maar je ziet gewoon dat het steeds meer draait en dat het land steeds meer ontwikkelt. Hè? We moeten door. We hoeven niet meer per boot naar Indië. We betalen niet meer met de gulden. We stoppen geen floppies meer in onze computers. En Piet is niet meer zwart. Live with it, denk ik dan.
Ja.
En over floppies, dat is misschien niet helemaal waar. Want ik zag toevallig vanmiddag, het is vandaag woensdag dat we dit opnemen, zag ik op de Virgin Video staan waarin ze een Boeing 747-300 van binnen konden filmen. Maar niet alleen waar de passagiers komen, maar echt alles.
Mm-hmm.
Dus ook wat er onder in het vliegtuig gebeurt, et cetera. Yeah. En dat is best interessant. Alleen wat blijkt nou, dat er dus elke maand komt er een gast langs die database updates doet.
Met
floppies. Met 10 floppies doet hij dan in. En dan alle critical updates voor de software van Boeing, die worden dan middels die floppies geüpdate. En wat blijkt nou, dat het ook niet alleen Boeing is, maar dat het ook de nucleaire basis van de US en de International Space Station echt bomvol met floppies nog zitten. Omdat de ontwikkeling, dat ze gestart zijn met die ontwikkeling, dat heeft zo lang geduurd dat was floppy time. En het duurt gewoon ontzettend lang om dat verder te ontwikkelen. heel bijzonder. Ik hoorde er ontzettend van op.
Ja.
Uiteindelijk nog even over Stop Hate for Profit. Ja, Stop Hate for Profit heeft gewoon gewonnen. De policy is aangepast.
Ja.
En we gaan weer, het wordt weer een stukje een vriendelijke platform. Ik begrijp het volkomen. En als je het niet mee eens bent, nou, dan ga je toch lekker naar een ander platform.
Ja, dat is waar. Hey, goed. Het enige wat ik nog even over wil hebben. Hoe gaat Facebook dit bewerkstelligen? Want volgens mij hadden zij al, dan denk ik gelijk even aan dat verhaal van die moderators. Weet je nog dat verhaal van die mensen die volgens mij voor Facebook, of als een soort van, je weet welke kant ik op wil, hè? Je hebt die moderators die kijken eigenlijk alle video's, min of meer, die er op het platform worden gezet. En er zijn wat mensen die hebben zulke verschrikkelijke dingen op het platform willen zetten. Ja. En die moderators hebben zulke verschrikkelijke dingen moeten zien dat ze, nou ja, nog net geen zelfmoord pleegden, of misschien wel trouwens zelfs, en in ieder geval heel depressief raakte. Ik ben best wel benieuwd hoe, en nou is natuurlijk een Zwarte Piet op een video even niet hetzelfde als een dier vermoorden, want dat is wat, waar we het over hebben, of mensen. Maar ik vraag me dus af inderdaad hoe ze dat gaan doen. Wat betekent het dus straks? Dat als ik zou staan langs de kant om te filmen bij een intocht en er staat een aantal Zwarte Pieten en nou ja, dat uitgefilterd wordt. Of dat moet in ieder geval gecensureerd worden.
Nee, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Oh. Nee, wat er gebeurt is gewoon, er wordt heel veel geappeeld tegen foto's van Zwarte Piet en video's van Zwarte Piet.
Ja.
Nou, en dat wordt dan bekeken. En dan zeggen ze, nee, dit mag volgens de regels, laat het staan. En nou, nu wordt het ook bekeken en nu gooien ze het wel van het platform.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk heel simpel, een heel simpel systeem.
En, dus, en dan heb je het ook over bijvoorbeeld groepen, want je hebt natuurlijk allemaal van die Facebookgroepen. Misschien weet jij dat niet hoor, maar dan zit ik te denken aan Facebookgroepen. Pro-Zwarte Piet, anti-Zwarte Piet. Dat gaat er eigenlijk ook allemaal af. Zou ik dan denken.
Ja, tuurlijk, want dat wordt eigenlijk gezien. Kijk, het is niet alleen Zwarte Pieten, het gaat gewoon over harmful characters. En er is ook een heel stuk geschreven in die policy over antisemitisme.
Mm-hmm.
Wat ook nog strenger aangepakt gaat worden. Het is een algemeen onderdeel. Alleen wat je in Nederland zal zien is dat het voornamelijk over Zwarte Piet gaat. En wat je ook waarschijnlijk. En wat dus ook jammer is dat het niet meer over Stop Hate for Profit gaat. Maar dat het nu een soort van Facebook standpunt wordt dat zij Zwarte Piet in de band doen. Maar dat is niet helemaal. Dat is niet helemaal exact wat er staat. Alleen ja, als je het alleen over Nederland hebt, zou je het zo op kunnen vatten.
Nou ja.
Overigens is het wel wat jij vertelde over die mensen die aan het moderaten zijn.
Ja.
Vroeger deed het bedrijf Cognizant dat. En ik zal eens uitzoeken voor de volgende afleveringen wie dat nu doet eigenlijk voor Facebook. Want Cognizant is ermee gestopt.
Ja.
Die voelden toch wel het vuur onder hun of tegen hun schenen branden. Ja. Omdat er zoveel kritiek op was. En inderdaad ook
er was een documentaire over gemaakt, toch?
Ja,
toen
klopt.
Zijn ze natuurlijk helemaal. Maar iemand moet het doen. Maar uiteindelijk zal het natuurlijk kunnen worden genomen door AI en door technologie. Maar die moet ook gevoed worden door mensen. Daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk.
Ja, maar kijk, weet je, Facebook is gewoon het eerste platform waar in deze getalen zo gigantisch veel vanuit alle hoeken van de samenleving wordt gereageerd. Er zijn verschillende manieren op hoe je kan reageren. Je zou een foto kunnen zien. Bijvoorbeeld, kijk eens naar een simpele reactie. Een reactie van, haha, wat een varken. Nou, dat zou twee dingen kunnen zijn. Onder een foto van een varken zou je inderdaad kunnen zeggen, haha, wat een varken. Onder een foto van een meisje dat gepest wordt op school is het pesten. Nou, dat is een heel erg ingewikkeld en complex systeem als je dat vermenigvuldigt keer 10.000 of keer miljoenen aantal mogelijkheden. Om dat geautomatiseerd te kunnen moderaten. Dat is haast onmogelijk. En Facebook is gewoon een pionier hier. En ik snap de kritiek. Maar ja, ze zijn zo ontiegelijk groot. Dat heeft gewoon tijd nodig om daarin te ontwikkelen. En tot die tijd proberen ze dat gewoon handmatig. Het is niet anders.
Nou ja, wat dat betreft is het ook. Maar goed, ik zie het een beetje als het land Facebook heeft zijn wetten wel aangepast. En jij zegt van ze pionieren daarin en dat duurt allemaal, maar op veel fronten zijn ze met hun wetten en regels zijn ze sneller dan onze overheid wat dat betreft. Als je die parallellen trekt, ja, dat is toch
maar zij kunnen hebben veel sneller beslissingsorgaan omdat er maar één iemand uiteindelijk ja of nee zegt, snap je? En ik weet niet of je Facebook met een land kan vergelijken als het gaat om
een online land,
beslissingsstructuur en de andere belangen. Dat weet ik niet. En kan geldstroom al helemaal niet, denk ik. Dan heb ik ook nog de biggest potential. En dat is eigenlijk wel heel interessant. Dat is de Google Landscape binnenkort een filter dat kinderen kan helpen bij hun huiswerk. Dat maakt Google dinsdag bekend. Als kinderen een foto maken van een wiskundig probleem of een vergelijking, helpt Google met het vinden van een oplossing. Nou, dan zou je denken van, nou, dat is makkelijk. Dan heb je helemaal niks meer te doen.
Die Google Lens is niet dat Google brilletje natuurlijk, wat die goggles of hoe heet dat heeft het geheten. Maar dat is die...
Nee, het is gewoon een app.
Hè?
Het is een app.
Oh, ik dacht dat het, die, dat het een net als die Oculus was, dat het daarover ging.
Nee, het is een app.
Oké, okay, het is een app. Oh, die Google Lens. Net als die, die Google Lens gebruik je ook voor die vertalingen. Dat je op een bordje houdt in China, omdat ik geen Chinees spreek. En dan staat er de vertaling eronder in het Engels.
Ja, maar het is gewoon, het Google Lens is gewoon een soort, je googelt gewoon. Zeg maar, alleen je invulveld is nu je lens van je camera.
Ja, maar dat is datzelfde mechanisme eigenlijk. Maar goed, die gaat kinderen helpen om wiskundige problemen.
Precies. Dus je houdt je lens boven een wiskundig probleem en vervolgens gaat Google je helpen met het oplossen van die zon. Maar kinderen krijgen het antwoord van de zon niet cadeau. Maar ze krijgen gewoon ondersteuning met het vinden van de oplossing.
Je moet eens klikken op een advertentie.
Ja, je moet in. Ja, maar in ieder geval, het is best een interessant concept. Want ze geven Google, ze geven dan een stapsgewijze handleiding om problemen op te lossen. Mm-hmm. En een gedetailleerde uitleg om te helpen de belangrijkste concepten beter te begrijpen.
Ja.
Dat komt omdat ze een educatie-app Socratic hebben overgenomen die techniek ondersteunt.
Ja.
Maar wat is nou eigenlijk de potential hierin? Nou, de potential is dat het, ten eerste het onderwijsniveau niet meer afhankelijk wordt van het humeur van degene die het uitlegt. Hè, mm-hmm. Of van de kwaliteiten van degene die het uitlegt, et cetera.
Ja.
Maar dat je, stel dat je dit gaat schalen, dan zou je een hele uniforme manier, een universele manier van onderwijs krijgen. Die is natuurlijk wel iets onpersoonlijker en daar zou je misschien nog oplossingen voor moeten bedenken.
Ja, maar goed, we zien dat het.
Maar je krijgt een hele universele manier van onderwijs. En ik zie een potentie en ik ben niet echt heel erg goed op de hoogte van hoe dit, op welk niveau het onderwijs nu ondersteund wordt. Maar mijn gevoel is dat de universele wijze van onderwijs, en voorna, ook als je gaat kijken naar de kinderen die nu thuisonderwijs hebben gehad, hè, dat hebben ze nu van hun ouders gehad, nou, dat Google daar ontzettend in zou kunnen helpen op het moment dat, dat de situatie als deze nog een keer zou voorkomen. En er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die sowieso al remote onderwijs krijgen. Dus dit is denk ik echt een gamechanger in de aankomende periode. En ik hoop dat de klachten over het onderwijsniveau in ieder geval in Nederland dan weer een beetje wegzakken om ervoor te zorgen dat alle kinderen alle wiskundige formules weer een beetje snappen.
Ja, hey, want het is wel tof, want ik denk zeker dat het een de corona en de quarantaine dit geaccelereerd heeft om in ieder geval voor Google, misschien zat die overname van Socratic natuurlijk al een tijdje in de pijplijn, maar dat is onlangs gebeurd, denk ik. Heeft dat het wel versneld. En ik vind het aan de ene kant weer, Google gaat dan de educatiekant op. Ik weet niet hoeveel ze al in educatie doen. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk gewoon in de zin van het product. Want ik bedoel, heel veel studenten beginnen bij Google met het zoeken van data. Dus eigenlijk, doen ze al heel veel op dat gebied. Maar dit is echt specifiek een product. En wat ik ook wel tof vond, is, ik zag laatst ook in het verlengde daarvan.
Het is niet specifieke producten, hè? Ze hebben de AI gekocht, zeg maar, die Socratic inzet om die sommen op te lossen.
Met een soort van speelelement erin voor die kids dus. Toch?
Want ze maken gewoon een scan van hun som.
Ja.
En die wordt vervolgens omgezet in tekst en in een formule. En dan berekend. En de uitkomst ervan wordt uitgelegd in een stappenplan.
Ja, precies. Maar ze krijgen dus niet het antwoord, maar ze krijgen eigenlijk de informatie die nodig is om tot het antwoord te komen. Toch?
Ja, klopt. Ja, en uiteindelijk verificatie uiteraard. Dus je kan verifiëren of het antwoord ook daadwerkelijk klopt natuurlijk.
Hey, en het is wel heel tof, want ik zag dus onlangs ook dat Minecraft Education Edition bestaat. En er schijnt dus ook ik heb het niet gespeeld of ik ben er niet zo in thuis, maar ik weet dus...
Doe dat dan even.
Ja, ik ga het ook spelen, maar ik heb er gewoon nu even geen tijd om Minecraft te doen. Maar de Minecraft Education Edition bestaat dus ook. En die is ook gelanceerd. Ik weet niet, volgens mij was het een nieuwe versie. Maar hier staat ook Building Skills for the 21st Century. En ik vind het toch wel heel tof. Want er zitten toch heel veel... bijvoorbeeld in Minecraft zitten natuurlijk heel veel natuurkundige benaderingen in over hoe je dat bouwt. Ik heb niet gespeeld, nogmaals.
Ja, cognitief. Ja. Maar als jij nou... kunnen we niet gewoon even afspreken dat jij dan even gaat spelen en dan volgende aflevering even een review geeft hierover?
Ik ga dat even lekker spelen en kijken hoe ver of ik een Minecraft diploma kan halen.
Ja, en dan kan je dat op je cv zetten. En vervolgens kan je die weer invoeren bij het platform van Equalture. Om wellicht gekozen te worden bij een van de klanten van de Equalture voor je nieuwe baan.
Ja.
Maar Ja, ik kan daar niet zo heel veel over vertellen. In ieder geval nu wel. Maar degene die het allerbest kan vertellen is natuurlijk Charlotte. En die hebben wij zojuist geïnterviewd, hè?
Yes, we gaan even naar haar luisteren.
Laten we dat doen.
Vandaag in Brugge en Overman podcast opnieuw een vrouwelijke onderneemster uit Rotterdam en haar naam is Charlotte Melkert en slechts 24 jaar. Ze studeerde aan de Erasmus Universiteit en startte kort daarna het bedrijf Female Investments dat zich richtte op high potential female talent. 3 jaar later begon zij een HR tech startup die snel groeiende bedrijven helpt de juiste mensen aan te nemen op basis van data en zo de beste team samen te stellen, genaamd Equalture. Charlotte, welkom.
Top, dankjewel.
Hey, wat doen jullie precies?
Ah, je hebt eigenlijk al een goede introductie gegeven.
Hoeft niet meer, het is goed zo.
Equalture, het is altijd heel moeilijk om dat heel kort uit te leggen. Wat wij doen, wij hebben een technologie gebouwd die op basis van data groeiende bedrijven inderdaad kan helpen bij het bouwen van de beste teams. Dus wat je natuurlijk heel erg ziet, dat zie ik hier ook in mijn bedrijf en Groeihard. Dus we zijn veel mensen aan het aannemen. Uiteindelijk bepaalt je team gewoon echt het succes van je bedrijf. Ik bedoel, het wordt nooit meer dan een businessplan als je niet de mensen hebt om het echt uit te voeren en om het daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En we zagen dat veel jonge groeiende bedrijven daar gewoon heel veel moeite mee hebben. Wat heb ik nou eigenlijk nodig in mijn team? Wat voor informatie moet ik verzamelen over een kandidaat om te weten of dat de juiste persoon is? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn gut feeling niet al te veel laat bepalen wie het wel of niet gaat worden? Met uiteindelijk gewoon als doel om betere teams te vormen, betere samenstellingen, dat je ook echt meer uit elkaars kunnen haalt. En uiteindelijk dat moet leiden tot betere bedrijfsperformance.
Oké. Okay. Hey, en want het bedrijf Equalture, jullie maken een software, toch? Jullie bieden software aan bedrijven op basis van abonnement. Basis, volgens mij.
Ja.
Want waarom zou ik als scale-up, want volgens mij benaderen jullie voornamelijk scale-ups, Equalture software gebruiken?
Wat je vaak ziet is dat bedrijven ons gaan gebruiken op momenten dat een keertje mis is gegaan. Dus als je voor het eerst een keertje iemand hebt aangenomen, bleek toch niet helemaal de persoon te zijn die je had moeten hebben. Dan zie je vaak dat mensen voor ons terechtkomen. En wat je daarnaast natuurlijk ook ziet, we zijn op ieder mogelijk vlak in bedrijven heel veel aan het innoveren en aan het digitaliseren. Daar loopt HR en groepen natuurlijk in de meeste bedrijven nog redelijk achter. Maar ik ben ook zo'n typische founder die overal een tool voor heeft en overal data achter wil zien en bij alles wil weten hoe het objectief onderbouwd is. En het is heel tof om zo objectief inzicht te kunnen krijgen in je eigen team en ook hoe iemand een bijdrage gaat leveren aan dat team. Mm-hmm. Dus je ziet ook dat steeds meer mensen daar behoefte aan hebben om het gevoel en de subjectiviteit er meer uit te halen.
Hebben jullie onderzoek gedaan naar het verschil? Zeg maar, ik kan me voorstellen dat het een beetje moeilijk te meten is, maar op het moment dat je dus een objectieve kijk neemt in de software gebruik van Equalture, ten opzichte van als je dat eigenlijk op de reguliere manier zou doen?
Ja, we hebben met een aantal klanten gewoon eigenlijk heel simpel gekeken naar hoe goed deed je het voordat je met ons ging werken en hoe goed doe je het nu. Dus hoe lang blijven mensen gemiddeld? Zit er nog wel eens een verkeerde match tussen? Hoe snel zijn mensen up to speed als ze komen werken? Dat soort zaken. Tot nu toe doen we wat we zeggen dat we zouden moeten doen.
Zitten jullie altijd in dat voortraject? Of is het alleen het aannameprocedure, om het zo maar te noemen?
We zijn niet een product wat echt bijdraagt aan teamontwikkeling. Dus we zitten wel echt aan die voorkant. En eigenlijk nog zelfs iets verder dan die voorkant. Dus we beginnen ook echt met je huidige team in kaart brengen. Dus we stappen niet in op het moment dat je vacature hebt, maar echt daarvoor al. En op het moment dat je iemand aanneemt, gaat iemand gewoon automatisch je team weer in het product. Je kunt allerlei teams aanmaken, zeg maar, in ons dashboard. En dan zit in principe ons werken op. En bij de volgende vacature die je hebt, kun je het gewoon weer opnieuw gebruiken.
Oké, want dat is allemaal geautomatiseerd. In de zin van het pakket wordt beschikbaar gesteld. Dan kan de klant zijn team erin zetten. Kun je daar analyses overheen worden gedaan? Moet ik het zo zien? Of is het wel iets wat begeleid is ook? Door bijvoorbeeld implementatie, ik weet niet of je met consultants werkt, volgens mij niet, maar...
Nee, het is nu, laten we zeggen, voor 80% geautomatiseerd, voor 20% niet. Het eerlijke antwoord erop is gewoon omdat die 20% nog gebouwd moet worden. Dus het liefst hadden we alles geautomatiseerd. Omdat ik denk dat het... als je natuurlijk een software- en servicebedrijf hebt, dan moet uiteindelijk wel het doel zijn dat je... Dan moet je gewoon zo schaalbaar mogelijk zijn. Dus eigenlijk moet al het mensen handelen er zoveel mogelijk uitgehaald worden. Maar goed, dat zullen jullie vast van meer ondernemers horen die jullie in deze podcast hebben zitten. We beloven natuurlijk heel veel aan de voorkant. En aan de achterkant is echt niet alles altijd technisch even goed gebouwd. En zul je echt nog wel eens zelf ook een beetje moeten sleutelen. Maar we zijn op zich wel een eind. Dus laten we zeggen 80-20.
Kan je ons eens meenemen in dat proces, hoe dat dan gaat? Want inderdaad, om het juiste team te vormen, dan zorg je er ook voor dat de bestaande team erin wordt gezet. Hoe moet ik dat zien?
Nou, hoe het eigenlijk werkt is je kan het gewoon via die website afsluiten. Dan krijg je toegang tot je eigen dashboard. Ja. Daar kun je gewoon teams in aanmaken. Dus je kunt aangeven hoeveel teams heb ik, wat zijn die teams, wat voor expertisevelden zitten erin. En je kunt je collega's daar gewoon in toevoegen. Je collega's krijgen dan een uitnodiging om door een aantal games heen te lopen. Dus wij gebruiken assessments, maar dan in een game variant. Duurt een kwartiertje voor je werknemers om doorheen te lopen.
Ja.
Op het moment dat we alle uitslagen hebben, wordt er automatisch een rapport gegenereerd. Waarin wordt verteld, nou, dit zijn bijvoorbeeld cultural traits die we hebben gevonden. Dus we zien in ieder team dat er bijvoorbeeld een bepaalde game heel hoog gescoord wordt. Dus dat zal belangrijk zijn bij jullie intern. Maar ook, dit zijn dingen bijvoorbeeld waar je team heel goed in is. En dit zijn dingen waar je team niet zo goed in is. We benchmarken ook je team met vergelijkbare teams. Dus als ik het met mijn team zou doen, dan zou ik kijken naar andere B2B SaaS bedrijven die een beetje in dezelfde groeifase zitten.
Mm-hmm.
En daar rolt eigenlijk dus automatisch een advies uit van, dit is wat je moet gaan zoeken in een volgende werknemer binnen dat team. Mm-hmm. En eigenlijk laten we gewoon een kandidaat vervolgens hetzelfde traject doorlopen. Maar dan vanuit een andere kant.
Wat zijn de belangrijkste punten die je dan test in die game? Zijn dat alleen cognitieve vaardigheden? Of zijn dat ook, hoe werkt dat?
Ja, het is een combinatie van cognitieve vaardigheden inderdaad en persoonlijkheid. De dingen die je in een normaal assessment vaak ook zult vinden.
Ja, precies. Dus er wordt gekeken van, nou ja, wat voor persoonlijkheid jij hebt en waar je wel of niet de aanleg voor hebt. Is dat een goede term?
Ja, dingen als inderdaad, wat voor persoon ben je? Waar heb je bepaalde vaardigheden wel of niet? Hoe is je learning ability? Dat soort dingen.
Ja, precies. En dan komt er uiteindelijk een soort van een overzicht van en een advies van, oké, nou, dit zijn de onderdelen waar je wellicht nog op aandient te vullen of aan zou kunnen vullen.
Ja.
En hier zou je het best naar op zoek kunnen gaan. En op basis van de test en die uitslagen koppel je met datgene waar je naar op zoek bent om je team compleet te houden, compleet te maken. En daarin zeg je, oké, deze applicant die past het best bij het profiel waar ik naar op zoek ben.
Ja, precies. Je zou het zo kunnen verkopen voor morgen.
Nice. Oké, nou ja, ik snap het. Dat is ook fijn dat je in ieder geval, dat iemand het ook snel begrijpt, want de materie hierachter zal ongetwijfeld wel wat lastiger zijn.
Ja.
Want hoe wordt dat berekend?
Er is gewoon een algoritme omheen gebouwd. Dus het begint bij ieder bedrijf natuurlijk gewoon redelijk als een formule. Althans, op dag 1 toen we begonnen waren, was het gewoon niks meer op minder dan een formule. Maar we zijn natuurlijk heel veel data aan het verzamelen van al onze klanten bij elkaar. Dus we kunnen heel veel mappen op basis van verschillende type jobs, verschillende type bedrijven. Bedrijven zelf, teams zelf. Dus we zijn het eigenlijk steeds een beetje slimmer aan het maken. Maar het is in principe gewoon fit bepalen. Met alle data die we hebben kunnen we gewoon steeds accurater berekenen in hoeverre zit een kandidaat bij al die criteria die uit jouw analyse kwamen.
Dus jullie gebruiken alle data van alle onderzoeken om je eigen algoritme te verbeteren?
Ja, en ook gewoon data van alle klanten voor iedereen. Dus
dat is 2B.
Ja, precies.
Hey, cool. Ik gaf al aan in de introductie. Jullie hebben natuurlijk, jij en je zus, hebben natuurlijk female investments gehad. Jullie hebben natuurlijk eigenlijk, zijn jullie begonnen als in de HR. Maar die stap naar HR tech, die was vrij groot. Hoe is die culture daar zeg maar in ontstaan? Hoe is dat? Want ja, je begonnen met HR-bedrijf. Zijn jullie eigenlijk de tool gaan bouwen die jullie misten als HR-bedrijf, om het zo maar te noemen?
Ja, wat wij, Fleur en ik waren 19 toen wij ons eerste bedrijf startten. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen, niet per se met de ambitie om voor altijd in HR terecht te komen. Maar ik wilde heel graag leren ondernemen. En Fleur was in die tijd part-time recruiter naast de studie. Dus dacht, nou, dan gaan we een recruitmentbureau starten.
Dan starten we gewoon een recruitmentbureau. Ja.
Ja. is iets wat je, is natuurlijk heel anders dan dit bedrijf. Een recruitmentbureau kun je met nul investering beginnen. En als je een goed verhaal hebt en je bewijst jezelf een paar keer, kun je dat heel lean en mean uitbouwen. Voor een eerste bedrijf was dat voor ons heel prettig. Ik moet wel zeggen, ik heb ook altijd tegen Fleur gezegd, ik ben meer een type van productbedrijf dan een dienstbedrijf. Ik vind schalen in techniek gewoon boeiender dan schalen in mensen of uren.
Dat is ook niet echt moeilijk en schaalbaar.
Ja, is sowieso iets moeilijker schaalbaar. En je kunt er iets minder groot mee dromen. Ik hou wel van groot dromen met wat je aan het doen bent. Dus dat maakt het iets makkelijker, iets meer mogelijk. Maar eigenlijk liepen we gewoon tegen een hele hoop dingen aan bij klanten. Dus we waren enorm verrast en ook een beetje gefrustreerd over hoe ouderwets het eigenlijk is, hoe we nog steeds omgaan met het bouwen van een team. Ik bedoel, een cv, sinds 1950 werken bedrijven actief met cv's. Nou, de meeste bedrijven doen het nog steeds. Weet je, we zijn met onderzoek bezig om leven op Mars neer te kunnen zetten, maar we zijn nog niet zover dat we in plaats van een cv naar data achter een kandidaat kunnen kijken. Dus we hadden zoiets, dit moet anders kunnen, dit moet beter kunnen. Dus laten we gewoon eens gaan opschrijven waar we tegenaan lopen. En uiteindelijk is het gewoon een biertje in de kroeg gaan worden. Op een bierveeltje al die ideeën opgeschreven. En uiteindelijk is dit eruit gekomen.
Hey, want voor zover ik weet, ik ben even in jouw leven gedoken. En dan vooral je professionele leven, laat ik dat er gelijk even bij zeggen natuurlijk.
Nou, het is ook niks anders meer dan werk, hoor. Hey,
okay. Nou, maar voor zover ik weet heb je geen IT-achtergrond. Jullie zijn wel een tech-starter begonnen. Van, hoe hebben jullie, of jij, hoe heb je daarin ontwikkeld? Ik kan me voorstellen dat het een flinke stap is. Of deep dive.
Ja, wij wisten echt helemaal niks. Ik maak altijd de woordgrap tegen mensen. Je hebt een IPA, is natuurlijk een biertje. Ik ben heel erg bierfan, dus ik drink vaak een IPA. En een API, dat is een voor alle niet-technische mensen een manier van een soort van koppel iets binnen je systeem. Ik weet nou even een integraal, laten we zeggen, een manier om het systeem aan elkaar te integreren.
Ja,
met elkaar interface. Te praten.
Ja.
De allereerste meeting die ik had met ons freelance developer team, die toen het product ging bouwen, die hadden het heel de tijd over API's. En ik dacht, waarom hebben jullie daar de hele tijd over bier? Terwijl wij in een meeting zitten wat over het product zou moeten gaan. Dus zo slecht was mijn kennis van techniek toen wij dit bedrijf startten. Ik wist echt helemaal niks. Frontend, backend, ik had echt no clue. Fleur, moet ik zeggen, mijn zusje iets meer, omdat hij in IT-recruitment had gezeten ervoor. Dus die kon in ieder geval nog redelijk meepraten over de termen die genoemd werden. Maar nee, we hebben een investering op kunnen halen. Terwijl er eigenlijk nog echt letterlijk met één A4'tje op pad gegaan. Een investering opgehaald om in ieder geval door een groep van freelancers te kunnen laten bouwen. En ik ben tot 6 maanden geleden product owner ook in dit bedrijf geweest. Dus ik heb eigenlijk wel, omdat ik vanaf dag 1 heel erg betrokken ben geweest bij productontwikkeling, durf ik nu wel. Ik kan niet coderen, hoor. Ik ga het ook nooit zelf leren. Ik denk dat het goed is voor mijn team dat ik dat niet zelf ga doen. Maar ik kan wel meekijken. Ik zie wel of het klopt of niet. En ik kan wel ontdekken waarom iets misgaat nu inmiddels. Dus ik zou dat nooit, dat is dan mijn tip aan iedereen die daarover twijfelt. Door dat soort dingen moet je nooit laten afschrijven.
Ja, want jij zegt dat inderdaad samen met je zus. Jij bent eigenlijk de technische kant. Zij is de commerciële dame. Want wat maakt jullie daarin nou het perfecte ondernemersteam?
Wat je zei, we hebben een hele duidelijke scheiding. Dus ik moet zeggen, we hebben trouwens ook een CTO in ons bedrijf zitten, hoor. Wat eigenlijk wel, ik noem hem wel de derde founder van dit bedrijf.
Ja,
dus hij
is
wel echt eindverantwoordelijk voor echt het technische deel. Ja. En ik zit inderdaad wat meer op productvisie, marketing en gewoon wat meer wat waar moet ik op de lange termijn heen. En Fleur is inderdaad echt het ons saleskanon die iedereen 7 kleuren in zijn boeken laat schijten en het product laat kopen.
Als ze binnenkomen, hand op de knip.
Nee, dus Fleur is daar echt ontzettend goed in. Dat, ik vind het nog steeds heel bewonderenswaardig hoe goed zij kan koken. Dus het is eigenlijk voor ons op dag 1 heel natuurlijk verdeeld geweest. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij met z'n drieën eigenlijk ieder component van het bedrijf heel goed konden dekken. Dus ik denk dat wel. Het is heel lastig als je met 1 of meer mensen een bedrijf start en je mist echt een bepaald expertise van het team.
We hebben het nu gehad over over dat Equality helpt bij het ontwikkelen van een gebalanceerd team. Waardoor je meer op kwaliteit gaat kijken dan op gevoel. Mm-hmm. Zit daar ook nog een onderliggende missie achter, een strijd naar gelijkheid. Wat voornamelijk de afgelopen periode, niet de afgelopen periode, al heel veel jaren, onderwerp van gesprek is. Bijvoorbeeld dat er alleen bijvoorbeeld mannen in de top van het bedrijfsleven zitten. Heeft dat een onderlaag bij jou?
Zeker. Ons recruitmentbureau, wat we hiervoor natuurlijk hebben gehad, dat was heel erg positief discriminerend. Dus dat was alleen maar vrouwen.
Ja, voor jullie positief.
Ja, voor ons heel positief. Want was een hele goede manier om heel snel binnen te komen bij bedrijven. Nee, maar zeker. Kijk, ik geloof dat diversiteit een van de belangrijkste dingen in je bedrijf is om uiteindelijk je team te kunnen laten werken. En diversiteit gaat voor mij overigens wel iets verder dan alleen maar demografische diversiteit, maar ook gewoon je neurodiversiteit. Dus wat voor personen, wat zit daarachter, hoe denken mensen? Dat is ook een vorm van diversiteit. Die vergeten heel veel mensen, maar die is net zo belangrijk.
Wat bedoel je daarmee? De persoonlijkheid, om het even heel simpel te zeggen? Je persoonlijkheid?
Ja, wij gebruiken natuurlijk altijd hele dure woorden, zodat we nog slimmer klinken.
Ja, ik sla het even plat. Maar het is goed om te weten.
Neurodiversiteit.
Ja. Mooi. Ik geloof daar heel erg in. Ik vind strijden voor gelijkheid niet op die manier als in... Ik doe het niet omdat ik vind dat de wereld oneerlijk is. Ik vind het heel dom van de wereld om je door je subjectiviteit en je bevooroordeeldheid eigenlijk te remmen in hoe goed je team zou kunnen zijn. Dus ik zie het ook echt als een business case. Ik denk dat als je de lading eraan geeft, ik wil het doen omdat de wereld oneerlijk is, dan wordt het voor jezelf ook, dan ga je heel erg vanuit een negatieve insteek, denk je bedrijf leiden. Dus ik zie het echt wel als een kans. En een van onze, we hebben in februari bij twee wat grotere fondsen ook een investering opgehaald. Een van die twee fondsen is ook een tech-vergoed fonds. Dus die investeren ook echt alleen maar in bedrijven die commercieel draaien, maar wel een maatschappelijk belang hebben. Nou, in ons geval is dat dus inderdaad, wij objectiveren alles volledig en we kijken gewoon naar wie is de persoon achter het cv. Ongeacht waar je vandaan komt, hoe oud je bent, noem maar op.
Ja, precies. Dus dat zou eigenlijk gewoon de normale gang van zaken moeten zijn over een aantal jaar, dat helemaal niet meer meespeelt en dat daar puur wordt gekeken op kwaliteit.
Ja,
en op,
dat is...
En op het bevorderen van de neurodiversiteit.
Ja, ik vind dat mooi hoor. Hey, maar dat is inderdaad. En waarschijnlijk komt dat ook door wat je al eerder aangaf. Gewoon de oude manier van de benadering van een aannameprocedure. Natuurlijk dat we er gewoon de tools niet hebben. En dat we daarin verzand raken in onze denkwijze. En de aannames die we hebben.
Dus,
zit daar nog rek in? Ik weet dat een aantal jaar geleden had je natuurlijk al bij Google, hè, speelde dat heel erg, dat je dan een Lego kasteel moest bouwen en dat er dan werd gevraagd waarom heb je nou de gele steentjes ondergelegd en de rode steentjes boven, et cetera. Mm-hmm. Zit daar nog ontwikkeling in als je gaat kijken naar de games die jullie nu inzetten?
Ja, zeker. Games is natuurlijk sowieso relatief gezien nog heel erg nieuw in recruitment. Heel veel mensen vinden het ook ergens om denken met een beetje spannend. Maar het is een hele goede manier om mensen in kaart te brengen. Want als je natuurlijk ik vergelijk het altijd een beetje met als jij met je familie of je vrienden een spelletjesavond hebt, dan komt altijd een beetje iedereen's echte karakter naar boven. Dan word je of heel fanatiek, of je bent degene die heel hard schreeuwt, of je bent heel timide, of je bummelt daar ergens in.
Ja.
Dat is het soort gedrag wat je heel erg stimuleert als je mensen games laat spelen. En dat is ook het gedrag wat je uiteindelijk op de werkvloer op de lange termijn te laten zien. Dat gebeurt als je comfortabel bent, als je een doel voor ogen hebt. Dan komt eigenlijk je onbewust gedrag steeds meer naar boven. Ja. Dus het is voor kandidaten een hele leuke manier om te solliciteren. En voor ons is het een hele goede manier om even de sociale filter bij iemand weg te kunnen halen. Mm-hmm. En ik denk zeker dat daar nog wel echt ontzettend veel in gaat ontwikkelen. Dat is eigenlijk nu nog steeds heel... dat staat echt nog heel erg in de kinderschool.
Tof.
Ja, nee, ik heb een test game gedaan op jullie website. Mm-hmm. Daar stond een demo spel in. Ik had wel, toen ik het spel speelde, zeg maar constant een soort van gevoel in mijn achterhoofd.
Ze willen,
van,
is dit
nu goed of niet? Heb ik het goed gedaan?
Ja.
Merk je dat? Nemen jullie dat mee in het onderzoek?
Ja, dus we kijken echt naar heel veel dingen. Dus ik denk dat jij het spelletje hebt gedaan waar je huisjes moet bouwen. Dus je moet
Inderdaad. Er waren drie, hoe zeg je dat? ja, drie ruimte voor stapels naast elkaar. Mm-hmm. En ik moest steeds huisjes nabouwen. Maar ik mocht er maar eentje verplaatsen. En alleen de bovenste blokjes mocht ik verplaatsen.
Ja.
En op basis van het voorbeeld moest ik die na gaan maken. Nou, het was niet zo ingewikkeld. Een aantal die waren wat uitdagender. En ik raakte ook meteen in paniek, omdat de eerste gingen vrij vloeiend. Maar daarna kwamen er toch wel een aantal waardoor ik even moest nadenken.
Ja,
dat wordt toch... IQ, die wordt ook meegenomen. Er wordt gewoon een IQ-test gedaan.
Nou ja, de game die jij hebt gespeeld, die meet vrij veel. Dus die kijkt naar, kun je goed logisch redeneren? Nou, die had je denk ik wel verwacht. Maar ook dingen als creatief denkvermogen, hoe besluitvaardig ben je? Ben je zelfredzaam, ja of nee? En heel veel mensen hebben dat niet door, want die denken, nou, ik zie een game waar ik huisjes in elkaar moet zetten. Dit zal wel iets van ruimtelijk inzicht of logisch redeneren zijn en that's it.
Maar ook bijvoorbeeld dat je dus, je kunt in plaats van het huisje, kun je ook wat anders bouwen, of niet? Oh, oké.
Okay. Nee, je moet wel echt...
Je moet drie stapeltjes maken. En maar de stapels op het voorbeeld hebben een andere volgorde dan de stapels waar jij mee begint. En je mag alleen de bovenste verplaatsen.
Ja. En waar we heel veel mensen hebben dan natuurlijk niet door dat je daar... Wij meten daar heel veel meer achter. Dus hoe ga jij door de instructies heen? Hoe beweeg je met je muis als je het aan het doen bent? Zien we dat het spelletje wordt bewust steeds moeilijker gemaakt. Op een bepaald level doen we het ook bewust te moeilijk. Om te kijken, oké, hoe raak je in paniek? Duurt het lang voordat je jezelf onder controle hebt? Fluctueer je veel in niveau? En dat hebben mensen allemaal niet door. En
ik
dat...
ben echt gelezen nu.
Ja, je bent helemaal, je bent helemaal uitgekleed. en dat zijn de dingen die je niet per se door hebt. Maar het zegt wel heel veel over hoe jij je gedraagt op de werkvloer.
Mm-hmm. Hey, want dan zouden de... Even dat, ik wil even naar de realiteit toe. We gaan het toch even stellen, want je wist dat dit misschien ging komen over... In maart begon eigenlijk de coronacrisis. Was het een vloek of een zegen voor Equalture?
Ik denk neutraal. Misschien dat die op de lange termijn meer zegen dan vloek wordt. Voor nu is het neutraal. En wij waren wel, ik zeg er eerlijk bij, wij waren best wel angstig toen corona begon. Wij hadden toch zoiets, we zijn een product wat in de basis natuurlijk op het aannemen van mensen draait. En we doen dat ook nog eens voor jonge bedrijven. Nou, de meeste bedrijven nemen minder mensen aan in een periode waarin het goed gaat. Jonge bedrijven hebben meer kans op toevallen.
Maar het kan het ook andersom draaien natuurlijk. Als je nu begint met die culture, dan neem je in ieder geval de juiste mensen aan die, als je ze toch aanneemt.
Ja, nou dat is dus ook eigenlijk wat er gebeurde. Dus je zag dat de urgentie van ons product werd eigenlijk veel groter. Omdat het veel pijnlijker is om... Het is natuurlijk gewoon heel erg duur als je iemand aanneemt die
niet aan moet nemen. Kloppen die cijfers nog steeds? 75% van de persoon die aangenomen wordt, dat is een mismatch. Dat las ik ergens bij jou in een blog of op Female Investments destijds. Ik weet niet. Ja.
Nou, in startups is gemiddeld rond de 75% van de mensen... geen topperformer. En gemiddeld 25% echt een mishire. Dat is veel. En het kost echt een hoop geld. Wij hebben het ook wel eens gedaan in de tijd dat ons systeem nog niet up and running was. Dus ik spreek uit ervaring dat het een doelgrap is. Dus de urgentie werd veel hoger voor het product. En wat je ziet, we zijn natuurlijk allemaal remote gaan werken. Dus we zien mensen bijvoorbeeld ook niet meer in een sollicitatiegesprek. Ja. Dus de behoefte aan data wordt veel groter, omdat we nu een extra hulpmiddel willen wat ons kan helpen bij het vormen van de mening over mensen. Het had anders geweest als wij deze podcast in real life hadden opgenomen dan nu via een videocall. Dan heb je toch waarschijnlijk net iets andere interactie met elkaar. Mensen willen ook nog eens weten, hebben mensen bepaalde skills om remote te werken? Hebben ze bepaalde persoonlijkheidskenmerken om een beetje een crisis mindset te hebben? Of zijn mensen die heel snel paniek raken? Dus eigenlijk de combinatie van ik wil niet een kostbare fout maken en ik ben eigenlijk onzekerder geworden over of ik wel zelf de juiste keuze kan maken, heeft er bij ons voor gezorgd dat we tot nu toe eigenlijk de klap hebben kunnen opvangen voor mensen die weg zijn gegaan. Dus we zijn een klein beetje gegroeid, niet zo heel erg veel. En ik denk dat het er vanaf laten we zeggen september tot eind van het jaar wel echt voor gaat zorgen dat we harder gaan groeien.
Nice. Hey, want... Zijn er ondanks, je zegt nou ik ben er neutraal in inderdaad, zijn er ondanks dat jullie neutraal zijn, tijdens die crisis wel dingen veranderd of gewijzigd voor jullie als Equalture, misschien in het product of als bedrijfsvoering?
Er is heel erg veel gewijzigd, echt heel erg veel. Ja, maar dat is natuurlijk... We hebben ons product best wel rigoureus omgegooid. Dat waren we al wel van plan, maar dat hebben we door corona wat sneller gedaan. Om, dus zeg maar die, waar we het helemaal in het begin over hadden, echt die teams in kaart brengen. Dat zorgt ervoor dat je wat minder snel bij ons weg zult gaan. Want als je dan bij ons weggaat, dan ben je ook alle data van je team kwijt. Dus dan moet je helemaal weer op nul beginnen als je terugkomt.
Maar was dat corona, ik wilde zeggen corona-driven. Was dat echt een wijziging? Was dat een wijziging omdat de corona een andere manier van werken vraagt, of een andere manier van aannameprocedure voor bedrijven?
Nou. Nee, het was meer echt een wijziging om ervan voor te zorgen dat mensen sneller geneigd zijn om langer bij ons product te blijven. Dus we maken het gewoon wat moeilijker voor ze om weg te lopen, omdat we meer data verzamelen op het platform.
Die value.
Dus we hebben in het product heel veel veranderd. Dat heeft veel teweeg gebracht. Want daardoor werd eigenlijk de hele filosofie van ons product ook, of althans de manier hoe je het verkoopt en hoe je het in de markt zet, wordt dan wel wat anders. En ik denk wel, wij hebben ook zo'n beetje ieder proces wat er was, denk ik, intern, dat hebben we onder de loep genomen. En ik denk minimaal de helft wel volledig omgegooid. En dat is denk ik ook wel heel goed geweest. Dus ik geloof wel dat... ik hou zelf altijd wel van nog een beetje een positieve draai geven aan dit soort situaties. En ik denk wel dat het heel goed is om als jong bedrijf een keer een crisis mee te hebben gemaakt. Omdat het is heel makkelijk als het goed gaat met je bedrijf, dat je ook wat minder kritisch wordt op wat je aan het doen bent. Dus weet je, het ging... wij groeiden hard. We hebben in eind februari €1 miljoen investering opgehaald. We zijn hard in het buitenland aan het groeien. Dus het ging eigenlijk allemaal best wel voor de wind. Dan is er, weet je, er is geld genoeg, er zijn klanten genoeg, iedereen is blij. Dus waarom zou je heel veel aan je bedrijf gaan veranderen?
Er is geen enkele urgentie om de boel om te gooien of wakker te schudden. Ja. Als het allemaal lekker gaat, ja, inderdaad.
Ja.
Maar je weet nu van, oké, nu komt er wel een moeilijke periode aan. Op economisch niveau, niet alleen in Nederland. Dus ja, je kan hem alvast een beetje opstropen. In ieder geval zorgen dat je processen in de keuken lekker lopen.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je naar buiten toe, dat wat je kan pakken, dat je dat ook daadwerkelijk op kan pakken.
Ja, dus je wordt er veel kritischer door. Geef ik wel geld uit aan de juiste dingen? Hebben we nou echt wel zoveel mensen nodig als die we op de planning hadden staan? Is dit logisch wat we aan het doen zijn? Dus hoe gek het ook klinkt, ik gun eigenlijk iedere ondernemer wel een crisis in een vroeg stadium. En dan hoop ik ook dat je die crisis mindset nooit meer echt gaat vergeten.
Dan is het schaars.
Nee.
Hey, want dat zeggen wij dan even. Er lijkt een tweede golf aan te komen. Of er komt misschien een tweede golf aan.
Stel, puur
hypothetisch. Wat gaan jullie dan anders doen?
Ik denk dat wij dan helemaal niks meer anders gaan doen. Omdat ik denk dat we alles wat we hadden willen veranderen en hadden willen verbeteren, dat zijn we nu, daar zijn we nu gewoon volle vaart mee bezig. Dus er zal geen koerswijziging komen bij een tweede golf. En ik moet zeggen dat ik er ook eigenlijk niet zo heel erg bang voor ben. Ik denk wel dat we hebben kunnen bewijzen dat we ons goed staande kunnen houden als er iets gebeurt. Ik denk ook wel dat de wereld... Kijk, ik denk ook dat er een tweede golf gaat komen. En ik denk dat er een hele heftige crisis ook nog achteraan gaat komen. Ik denk wel dat het schrik-effect wat we de vorige keer hadden, dat veel minder gaat worden. Want nu is het voor de meeste mensen, denk ik, oh jeetje, het gebeurt nog een keer. In plaats van, wat overkomt ons, er is een pandemie. Het lijkt wel alsof we in een science-fiction film zitten.
Ja, nee, dat gaat niet meer
En het voordeel is, wij werken natuurlijk voor veel bedrijven die... Kijk, tech skill-ups, dat blijft altijd wel draaien, blijft altijd wel groeien. Er zijn altijd nieuwe ideeën, er zijn altijd investeerders die daar geld in willen stoppen. Onze markt is heel groot en wij zijn nog heel erg klein. Ja. Dus er is nog zo'n grote markt voor ons open, ook al breekt er een crisis uit. Nee, ik maak me niet druk op een tweede golf. En wij gaan dan lekker gewoon volop kracht vooruit, zoals we dat nu aan doen.
Over vooruitgaan gesproken, vooruitkijken in ieder geval, over jullie toekomst. De focus ligt nu op scale-ups. Voornamelijk. Gaan jullie ook nog achter de grote corporates aan? Want dat zijn natuurlijk de traditionele CV-organisaties.
Scrapers.
Ja. Ja. Ik denk dat we dat... ik denk wel dat we dat ooit nog gaan doen. Ik weet niet of wij daar nu als bedrijf wel helemaal klaar voor zijn. Omdat, weet je, corporates wel... Het is een hele andere manier van verkopen. Wij noemen het customer success, maar we noemen het gewoon account management. Wat erachter zit, dat wordt ook echt wel anders. Je product moet echt wel op een andere manier goed staan. Maar ik denk zeker wel dat we uiteindelijk dat nog gaan doen. Dus ik denk dat we in 2021 ook nog wel vooral op deze markt zullen gaan zitten. En dan wel langzaam gaan kijken of we het een beetje uit kunnen bouwen.
Wat zijn voor jou, even afgezien van de bedrijven, de grootste groeilanden in de toekomst?
Wij zijn nu aan het uitbreiden naar de UK en de Nordics. En in de Nordics met name Zweden en Denemarken.
Ja.
Die groei. UK heeft echt bizar veel startups en skills. Dat is ongelooflijk. Daar zijn wij helemaal niks bij. Dus de markt is daar heel erg groot. En ze zijn best wel ver al in hun gedachten omtrent het bouwen van teams en objectivering van data en dat soort dingen. De Nordics is ontzettend goed voor hun personeel. Dat is een land met veel meer, een veel beter moreel kompas als het op dit soort dingen aankomt. Ja. Dus dat zijn twee hele interessante landen, of twee interessante locaties voor ons nu.
Dus zij zijn eerder geneigd, in ieder geval de Nordics zijn eerder geneigd om zich open te stellen voor product als culture. Is dat
ja, en ik denk dat er mensen in Nordics zijn, het zijn hele decent mensen. Het zijn mensen die ook heel erg geven om hoe zitten mijn werknemers erbij? Is iedereen wel happy met wat ze doen? Een ander heel praktisch ding in de Nordics, zelfs, dat wist ik ook.
Spreken goed Engels.
Als mijn investeerders spreken heel goed Engels. Maar iets heel geks, wat ik niet wist tijdens ons marktonderzoek, is dat die naar boven gekomen. Dus mijn investeerders zijn niet blij om te horen. is dat je in de Nordics bijna alleen maar vaste contracten hebt. Dus als iemand eenmaal binnen is, dan kun je er eigenlijk niet meer van af.
Nee, dus je moet wel zorgen dat het
inderdaad... Dus net als in Japan heb je lifelong employment, hè? Dus dat je gewoon nooit meer weg kan. Of wil, ze ontslaan inderdaad niet zo. Maar dat wist ik ook niet, dat is wel interessant, ja.
Ja, dus het is daar gewoon veel... De impact is heel erg groot van iemand aannemen die niet goed blijkt te zijn.
Heeft de Brexit nog een rol gespeeld bij expansie naar de UK?
Nee, we hebben er nog wel even aan gedacht. Is dat handig nu, ja of nee? Ik denk dan ook wel weer, als je bijvoorbeeld met corpus had bemoeid, dan is het minder handig geweest. Voor startups en skills maakt het denk ik niet zo heel erg veel uit.
Nee.
Hey, je gaf al aan dat je groot droomt. En volgens mij, jullie hebben een kantoor natuurlijk in Rotterdam. En volgens mij ook al eentje in Londen. Of in ieder geval, er staat een adres in Londen. Er is in februari volgens...
Wat is het? Wacht even, is het een kantoor of is het een adres?
Nee, het is een adres. Dat is nog iets heel geks wat wij vrij snel ontdekten toen wij uit gingen breiden naar de UK. Wij zaten vroeger bij, voordat we in dit kantoor zaten we in zo'n soort van verzamelpand. En die hadden kantoren over de hele wereld. Dus als wij in Londen dan een paar dagen van werk waren, dan kon je, weet je, dan kon je daar gewoon een ruimte krijgen en je koffie halen en noem maar op. UK is een land waar heel veel mensen er heel veel om geven dat ze een adres zien wat in hun eigen land zit. En dat is ook het idee dat je supportteam bijvoorbeeld daar actief is. Dus dit was eigenlijk een klein leugentje om onszelf iets groter voor te doen.
Je bent niet de enige. Hey.
Je bent zeker niet de enige.
vertel eens.
Er zijn er heel veel.
Nee, maar inderdaad, kantoor in Rotterdam en Londen. Maar in februari is er volgens mij een miljoen aan funding binnengekomen. Wat zien jullie verdere toekomstplannen?
Sowieso willen we dus het komende jaar echt gaan gebruiken om internationaal vooral te groeien. Om gewoon te zien, kunnen we eigenlijk hetzelfde trucje wat we in Nederland voor elkaar hebben gekregen, lukt dat in andere landen? Nou, dat lijkt tot nu toe redelijk goed te lukken. Dus we groeien op zich best wel goed in het buitenland. Dus dat vooral. Wellicht ooit nog eens een keer of de US of iets een interessante markt voor ons kan zijn. Ik denk het wel. Ik weet niet of het ook echt heel realistisch is in de komende paar jaar. En daarnaast los van het groeien, want natuurlijk uiteindelijk is een commercieel bedrijf, zitten investeerders in, dus je zult het op een dag moeten verkopen en dan hou je er ook hopelijk wat aan over. Ik zou vooral wel heel tevreden zijn als wij de markt gewoon een beetje op z'n kop hebben kunnen zetten.
Nice, ja, goed Steven. Hey, want jullie doen dingen anders, jullie willen de markt op z'n kop zetten en je kunt het beter en... jullie kunnen eigenlijk zelf, jullie zijn nu zelf jullie ideale onderneming aan het inrichten. Want hoe ziet dat is eigenlijk de hamvraag van dit interview. Hoe ziet voor jou het ideale ondernemen eruit? Of voor jullie, zeg maar.
Het ideale ondernemen?
Professioneel, persoonlijk?
Voor jou. Dus niet naar 100 landen. Ja. Nee, hoe ziet het er nou voor jou uit? Ga je elke ochtend het liefst om... Ben je een vroege vogel of kom je er graag laat uit?
Ik ben niet per se een vroege vogel, maar ik zit meestal wel tussen 7:30 en 8 op kantoor.
Dat is een behoorlijke vroege vogel in mijn schema.
Ja, dat is. Ik vind hem ook nog steeds fijn om iedere dag te werken, maar er zitten er,
je gaat ook later weg,
er zitten er gewoon iets meer uren in een dag. Ik ben niet vaak voor 9:30 thuis. Het zijn, tijd is altijd te weinig, hè.
Maar dat is toch niet voor jou het ideale ondernemen, lange dagen, of wel? Dat kan trouwens, ik leg het in je mond. Maar...
Ik ben wel echt een enorme workaholic. Ik ga niet op vakantie. Als ik een dag niet werk, dan word ik echt onderzeeks van de dag erna. Ik ben echt een enorme workaholic. En ik word er echt zielsgelukkig van op dit moment.
Nice.
Dus het ideale is voor jou, het ideale ondernemen is voor jou gewoon van 7 tot 9:30 op kantoor zitten.
En gewoon beuken.
af en toe een biertje drinken. En dat is het leven.
Nou, dat klinkt heel zielig.
Nee, helemaal niet.
Nee, helemaal niet. Maar dat helemaal niet zielig.
Nee, weet je wat is?
Het is misschien wel de rauwe waarheid.
Nou, weet je, heel veel. Kijk, ik heb natuurlijk ook heel veel vrienden die. De meeste zijn of nog aan het studeren of net aan het werk. Ik denk dat die daar wel over van vinden. Die zeggen ook wel vaak tegen Jules Schlot: hoe kun je het leven leuk vinden? Maar het voelt. Als het je eigen bedrijf voelt het nooit als werk. Het is gewoon iedere dag bouwen aan iets wat je leuk vindt. En wat is je leuker dan op maandagochtend bedenken: hé, dit vind ik top, dat ga ik doen. En op dinsdagochtend ga ik ermee beginnen. En niemand die tegen mij gaat zeggen dat ik het niet mag doen.
Ben je verslaafd, Charlotte?
Verslaafd aan mijn werk, bedoel je? Ja, ontzettend. Ja, die durf ik wel te zeggen, ja.
Nice.
Op het moment dat je resultaten boekt, dan geeft dat jou de shot dopamine die je weer nodig hebt om de week weer door te komen.
Ja, geeft mij hele concrete doelen en heel veel werkdruk en heel veel stress. Daar ga ik echt mijn best op.
Lekker. Hey, top. En dan wil ik nog even afsluiten met een vraag aan jou en eigenlijk voor andere ondernemers die nu luisteren. Welke kansen liggen nog op het gebied van gelijkheid en diversiteit voor ondernemers? En hoeft niet per se aan de kant van equality te liggen, maar jij ziet natuurlijk misschien meer vanuit jouw positie.
Welke kansen liggen er nog voor gelijkheid bij ondernemers?
Ja, gewoon gelijkheid en diversiteit, waar we het over gehad hebben in...
In jouw vakgebied. Kijk, er zitten natuurlijk. Dan luister je natuurlijk ook meiden. Daar luister je jongens en meisjes naar. Van 17, 18. Die denken: ja, wat die Charlotte doet, dat wil ik eigenlijk ook wel lekker vroeg beginnen. Kijk, wij zitten natuurlijk te kijken. Heeft Charlotte nog wat tipjes van de sluiers die ze tegenkomt? Als ze van dagen maakt van 7 tot 8:30. Dan zal ze wel eens wat kansen zien waarvan ze denkt: nou, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Gaan we later wel een keertje doen. Die tipjes van de sluiers die kunnen voor de ander weer net een kickstart zijn. Om een zus te bellen en te zeggen: we gaan dit starten.
Ja, maar jij zegt nu van jonge ondernemers of die misschien nog niet gestart zijn. Maar ik zou het ook best wel leuk vinden als Charlotte kan vertellen aan oude ondernemers van 50. Misschien dat ze misschien wat meer divers kunnen zijn of daar naar kunnen kijken. Maar goed.
Dat zou kunnen, ja.
Weet je wat, ik heb heel erg geleerd met dit soort dingen, dat als je een bedrijf wil starten wat zoiets voor elkaar probeert te krijgen, wat eigenlijk ook een beetje een gevoelig onderwerp kan zijn, wat mensen lastig vinden, waar mensen niet graag over praten. Alles baseren op data, alles heel financieel maken en altijd een beetje het randje opzoeken.
Nice.
Dat zouden mijn drie tips zijn. Ik denk dat mensen heel vaak heel beleefd zijn als het over dit soort gespreksonderwerpen gaat. Niet zo heel goed zichzelf durven uitspreken over wat vind ik er nou eigenlijk echt van. Of het heel raar vinden om een financiële business case te maken van het feit dat je team divers is. Sommige mensen vinden die denken, ja, we hebben het over een heel mooi doel en jij maakt er een business case van. Ja. Ik denk dat het dat je zelf daarin goed durven uiten, dat je helpt. Dan luisteren mensen meer naar je verhaal. En uiteindelijk, let's be honest, voor de gemiddelde ondernemer draait alles om het feit dat mijn bedrijf moet groeien, dus het moet zichzelf bewijzen. Dus voor iedere ondernemer die niet zo'n heel divers team heeft, zou ik zeggen, de business case is heel simpel. Reken het uit. Ga wat mensen aannemen die misschien niet zo dicht bij jouw voorkeurlijstje aan zitten, of waar je niet meteen van denkt: hé, dat was iemand met wie ik heel graag een biertje wilde drinken vrijdagavond. Dus, en kijk wat het met je
Maar dus wel quantify het. Quantify.
Ja, zeker quantify. Ja, ja. Ja, ja. Ja, in een wereld waarin we zoveel kunnen, zouden we de grootste kostenpost van ons bedrijf niet op onderbuikgevoel moeten inrichten.
Mooie woorden. Hey, ik wil je hartstikke bedanken voor dit interview.
Ja, jullie bedankt. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad.
Ja, ik vond het heel erg
Ik heb veel
leuk.
Geleerd. Echt, dat meen ik. En we hebben gewoon even een kijkje kunnen nemen in de e-culture keuken. En jullie missie. Ik hoop eigenlijk dat we jou misschien, nou laten we zeggen over 5 jaar, of misschien wat korter, maar over 5 jaar in ieder geval weer kunnen spreken. Dat jij dan in ieder geval een pand hebt staan in Londen. En misschien wel een pand hebt staan in de Nordics.
Ja, nou, ik hoop het.
Thanks, bedankt.
Top, dankjewel.
Yes. Ai, yes.
Nice, dat was hem weer.
Dat was hem weer, hè?
Charlotte.
Dat is leuk.
Dat was interessant. En ik ben wel geïnspireerd. 24 jaar, 2 bedrijfjes. Bedrijven. We zijn al bezig in het buitenland.
Ja, en gewoon wat mij vooral opviel was dat het ook gewoon, het is gewoon no nonsense, weet je wel. Gewoon, ik geloof in groeien en ik vind het gewoon veel leuker om...
Het is gewoon een Rotterdam mentality.
Ja, precies, ja, inderdaad. Die Rotterdamse mentaliteit en niet lullen maar poetsen. En dat is wel lekker als je een beetje gassen wil geven, weet je wel.
Ja.
Nou, vond het ook...
Ah ja, goed. Misschien is niet voor iedereen weggelegd om gewoon van 7 uur tot 10 uur 's avonds op kantoor te zitten. Maar...
Ja, nou ja, de ene is daar wat vatbaarder voor dan de ander. En de ene die had het ook heel lang vol en die ander wat minder. En ik heb op Instagram zie ik ook wel eens een meisje die is voor zichzelf begonnen. En die zegt, nou ja, als ik lekker vroeg begin, ben ik ook weer lekker vroeg klaar. Dan kan ik weer even weg. Ja, dat geldt voor, dat, weet je, dat is voor iedereen anders. Ja, en als jij...
Als je daarmee redt, inderdaad, dat is zeker...
Ja, maar ik weet niet per se of zij het er niet mee zou redden. Maar als je het gewoon chill vindt om dat te doen, ja, dan moet je dat gewoon lekker doen, weet je wel. Ja, whatever flows your boat. Als dat voor jou het ideale ondernemen is, dan neem ik dat er hard aan.
Zeker.
En ik denk ook wel dat wat ik zeg, wat ik toen ook zei tijdens het interview, van ja, als het eenmaal lekker draait, dan wordt dat een soort dopamine shot, weet je wel. En dan wil je alleen maar meer.
Ja, dus. Nou is dat discutabel of je meer wil hebben. Maar ik snap het wel, die dopamine shot. En als je ziet ook dat het vruchten afwerpt en ja, je merkt gewoon aan alles dat ze er eigenlijk gewoon voor in de wieg is gelegd. Weet je, als je gewoon vanaf je 19 al denkt, ik word zus of ik word zo. Nee, ik word gewoon ondernemer en gelijk met je zus beginnen. Oké, jij zit in de HR, dan beginnen we aan HR-bedrijf.
Ja,
dat is tof. En gewoon die stap maken. Mm-hmm. Niet laten tegenhouden door de kennis die je niet hebt op het gebied van IT. Dat vind ik een gewaagde, maar zeker een mooie stap om te maken. Ik denk dat ik voor mezelf ook kan spreken. Dat er veel mensen zijn die zeggen, ja, ik wil een bepaald product bouwen of ik wil een bepaalde software gaan bouwen, want dan kan je dit en dit beter. Maar ik ben geen programmeur. Nou ja, dat is dus gewoon geen valide regel.
Als je maar weet wat je wil, weet je wel. En dan de mensen om je heen verzamelt die nodig zijn om het vervolgens te realiseren. Je kan toch niet alles.
Maar en geld.
Ja, en geld. Ja, dat ligt er ook aan wat je wil. Ja, dat ligt er aan wat je wil.
Ja.
Toch?
Ja, dan moet je het bootstrappen.
Ja, of bootstrappen. Ja, maar dat kan ook. Dat is ook maar net waar je je fijn bij voelt. Kijk, als jij geen behoefte hebt om assets weg te geven, om je geld los te weken en de tijd hebt om dat stap voor stap op te zetten. En bereid bent om dat te doen. Voornamelijk dat. Waarom niet? Toch?
Zeker.
Hey, ik wil nog even een ander dingetje met je bespreken. Dat was de feedback die we de afgelopen keren hebben gekregen, waarvoor ik iedereen even wil bedanken. We hebben zelf ook al doorgehad dat we aardig wat gelummel hadden met het geluid. Nou, als het goed is, hebben we dat nu verbeterd. We hebben even een goede diepte-investering gedaan. Vanaf hier vanaf de vorige aflevering kan het alleen maar beter worden. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te houden. Nou, ook inhoudelijk hebben we wat feedback gekregen. Die nemen we mee. En daarvoor in ieder geval bedankt. En dan, afsluitend, volgende aflevering.
Volgende aflevering, spannend. Maar wie komt er?
Het is Jeroen Duighuizen van Verf. Maar dan wel Verf. Van Verf. Hij verkoopt duurzame verfproducten. Dus verf die biologisch afbreekbaar is en die goed is voor het milieu. Hij gaat ons daarvan alles over vertellen in de aankomende aflevering. Dirk, ik wil jou hartstikke bedanken voor deze bijzondere aflevering weer. En ik kijk ernaar uit om jouw volgende aflevering weer te spreken, man.
Top. Alright.
Bedankt.
Yes, ciao.